Hi, goedemorgen, goeie vandaag.
Goedemorgen, Otto.
Hi, we zitten vandaag in het vervolg van die serie over de verkenning van vrije keuze. We hebben eerst gekeken hoe in mijn ogen vrije keuze verankerd zit in die celomkering in ons lichaam. En in ons lichaam zien we dan ook hoe dat zich voortbouwt in die communicatie tussen cellen, waardoor alle cel- en lichaamslagen worden opgebouwd. Waar we gebruik van maken in het bepalen van onze betrokkenheid in onze omgeving. Daarna zijn we gaan kijken hoe dat dan doorwerkt naar onze omgeving, hoe de omgeving daarop reageert. En in eerste instantie was dat dan op de manier waarop we zelf onze keuze bepalen, hoe we op basis daarvan relaties vormen en in feite ons sociale systeem opbouwen. Op basis van het sociale systeem kunnen we dat als draaggolf gebruikend doorbouwen naar een signaalgolf van cultuurontwikkeling, waarmee we samen met elkaar dingen kunnen doen. En de vierde stap van dat verhaal was dat we daarmee dus samen veel beter dan alleen, en eigenlijk ook in plaats van alleen, paradijs kunnen bouwen. We zitten nu in de vervolgstappen daarvan. En dat zijn de analyses van de manier waarop dat mis kan gaan en waarop je dat weer weg kan werken, recht kan zetten. En daarmee hebben we te maken met een serie van vier verhalen weer. De eerste daarvan is hel, de ontkenning van vrije keuze. De vervolgstap daarvan is vagevuur, het klunzig omgaan met vrije keuze. Daarna komt dan aan bod hemel. Het erkennen van vrije keuze en vervolgens komen we dan uit op paradijs. Het gericht gebruik maken. Het doelbewust gebruik maken. Optimaal gebruik maken van vrije keuze. Voor het verhaal van hel, daar kan je natuurlijk zeggen van, nou, dat begint met de begroeting van hallo of oh hel, zoals je dat in het Engels zou kunnen zeggen. En we hebben daarmee te maken met een paradox. Want de meeste mensen die krijgen geleerd dat hel is een verschrikkelijke situatie. Dat dacht ik eerst ook. En in feite blijkt dat de basis te zijn van vrije keuze. Dus we hebben direct te maken met een volledige paradox. Waarbij we te maken hebben met het begrip van hel. En de betekenis van hel zien we in het oude Engelse woord helling off, isoleren. Apart zetten. En in het Frans heb je datzelfde woord. Daar heb je het woord enfer, van het werkwoord enfermer, afsluiten, isoleren. Dus hel is een gesloten systeem, vergeleken met een blinde vlek, maar ook iets wat buiten de werkelijkheid staat. Eerst had ik het idee dat we daardoor in feite met hel niks te maken hebben, omdat we daar niet eens bij kunnen. Als het een gesloten systeem is, dan zit dat op slot. En als dat op slot is, kan je er niet bij. En als je er niet bij kan, dan is het in je werkelijkheid, speelt het geen enkele rol. In verder bekijken daarvan kwam ik erachter dat ja, hel is dus net zoiets als een zwart gat. De tegenhanger van een zwart gat is een witte ster. Het is dus gewoon een omkeerpunt. Hij zegt de ene kant van het omkeerpunt ten opzichte van de andere. En stel je voor dat je een gesprek zou kunnen hebben met God en de duivel. Dan kom je erachter dat God en duivel in feite twee aspecten zijn van hetzelfde. De Godkant is de alles is goed kant. In de astrologie was dat bekend als Jupiter. En de duivel is de kant van, ja, maar er zijn tenslotte regels. En in de astrologie was dat Saturnus. Overigens, de hele astrologie is opgebouwd uit die dubbelparen, waarbij je bijvoorbeeld Mars en Venus hebt als differentiatie en integratie. Mars die zet de dingen apart, Venus die brengt de dingen weer samen. Jupiter en Saturnus die doen hetzelfde. Jupiter de god van liefde, Saturnus de god van wraking of toetsing. Wraking is een oud woord voor toetsing. Het is niet de god van wraken, maar de god van kijken of het wel klopt. Op het volgende niveau zie je dat dan als Uranus en Neptunus. Neptunus voor het vervagen van grenzen en Uranus voor het creatief kunnen oplossen van grenzen. Het omgaan met zwart en wit als pop art in de vorm van Uranus. En zwart en wit oplossen tot verneveling in de aanpak van Neptunus. Het gaat dus nog steeds om die grenzen en die grensverstellen waar het hele verhaal al door over gaat. En over de twee kanten van de singulariteit. De binnenkant en de buitenkant, de ene kant en de andere kant. Waar het verhaal ook al door over gaat. Waar elke steldeling op gebaseerd is. In de astrologie heb je dan nog een ander paar daarbij. En dat is een Mercurius en Pluto. En Mercurius is dan de kant van de bewuste beleving van wat er is. En Pluto is de tegenhanger daarvan, de onderbewuste, onbewuste, buitenbewuste keuzen die we maken, waarop ons leven baseren. En dat komt zo meteen nog weer verder aan bod in het verhaal. Het verhaal van hel is dus maar een gedeelte van het verhaal. En dat zie je dan ook heel duidelijk in de manier waarop hel, die afgesloten ruimte, in feite onze schedel ook is. In de schedel hebben we een donkere plek, zeg een zwart gat, afgesloten van de buitenwereld. Zodat we daarbinnen geen last hebben van de fotonenvelden die de samenhang van het universum verder bepalen. Binnen onze schedel hebben we een donkere ruimte waarin we dus met lichtvelden kunnen omgaan. Zoals dat door Carl Pribram ook beschreven is in zijn bestudering van de hersenen als een hologramprojector. En ik heb al eerder gezegd dat in het gebruik van vrije keuze, in de pijnappelklier, we het verband leggen tussen dat wat er binnenin ons gebeurt. Dat wordt dan vanuit het cerebellum, de kleine hersenen, achterin geprojecteerd. Maar ook wat er gebeurt op de oppervlakte van ons lichaam. Wat in de hersenschors aan de voorkant wordt geprojecteerd. En let wel, we hebben dus alleen maar te maken met wat er op de rand van ons lichaam gebeurt en wat er in de kern van ons lichaam gebeurt. En alles wat we ons voorstellen van de buitenwereld is alleen maar een voorstelling. In India beschrijven ze dat dan als samsara, de zintuigenwaarneming of de zintuiglijke gewaarwording van de zintuigen die op de rand van ons lichaam zitten, dus in ons lichaam zitten. Dus de buitenwereld bestaat in die zin in feite niet. En dat is ook het gegeven wat in de film The Matrix wordt neergelegd. Waar mensen dus als het ware in een cocon leven, maar denken dat ze in de werkelijkheid zitten. Op diezelfde manier hebben we dan ook dat we van die werkelijkheidsbeleving van de oppervlakte van ons lichaam onze voorstelling maken. In India noemen ze dat ook Maya, een voorstelling of een illusie, een waanbeeld of letterlijk een voorstelling. En ik heb al eerder gezegd dat dat ook exact is wat in die parabel van Plato is beschreven. De gevangene die in de grot zit en die op de muur de schaduwen van de voorbijgangers ziet die buiten, achter hem, buiten zijn beeld, voorbij lopen op de straat. In die zin is onze schedel ook een veilige ruimte, een afgesloten ruimte, maar ook een ruimte waar we vrij kunnen zijn om ons eigen beeld te kunnen maken op onze wereldbeleving, onze beleving als schepper in de schepping. En daarmee hebben we dus ook een soort garantie dat wat je daar voorstelt en wat je daar ontwikkelt echt je eigen schepping is. Het is als het ware de veilige omgeving, het startpunt, het basis waarmee je dan je ideeën kunt ontwikkelen. En ik heb eerder al beschreven hoe we dat dan doorbouwen, dat we vanaf de pijnappelklier in die afgesloten omgeving in onze schedel onze voorstelling kunnen maken van de omgeving, helemaal losstaand van de omgeving zelf overigens. Dan brengen we dat in contact met onze beleving van onze lichaamgrenzen in de hypofyse. Waar we dan vanuit een dierreactie of een plantreactie bepalen hoe we daarmee kunnen omgaan. Daarna kunnen we dan kijken hoe onze organen daarmee kunnen omgaan. waarmee we ons ook in contact kunnen brengen met ons DNA-geheugen, zoals dat ingebouwd is in onze cellen. En vervolgens kunnen we dat dan als het ware gaan inleven of doorleven of beleven in ons voorstellingsvermogen in de lichaamscellen, die overigens vanuit hun basisopbouw het omgekeerde zijn van het universum, elk stuk voor stuk, maar ook de basis zijn van onze telepathische verbinding met de rest van de mensen in de mensheid. Die rest van de mensheid is ook wel bekend als God, dat collectieve bewustzijn waarmee we allemaal samen gebruik maken van dat vermogen om onze grenzen te verstellen en te herstellen als schepper in de schepping. En dat vermogen om grenzen te stellen, te verstellen en te herstellen werkt natuurlijk alleen als dat klopt met elkaar. Dus vandaar dat er integratie bij nodig is. Integratie, genereren, organiseren en destructie. I, God, is dus in feite een afkorting van het scheppend vermogen waarmee we altijd werken. Het vermogen van afzondering of hel is daarmee een direct paradox van onze gewone beleving. En die afsluiting, dat isolement, zegt die diepvries, die ijskast, is als het ware de laboratoriumomgeving waarmee we steriel, afgezonderd van de omgeving, kunnen oefenen in onze beleving als schepper in de schepping. Ons goddelijk vermogen kunnen aanzetten. In Nepal zeggen ze dan namaste, ik zie dat jij ook een scheppende schepper bent. Ik herken de godheid in jou ook. En dat vermogen om ons af te sluiten heeft dus te maken met die overgang die we zien in die relatie tussen pijnappelklier, hypofyse, de orgaanklieren en de lichaamscellen. En dat is dus ook die hele omkeercyclus die we al zagen in de celdeling. Maar dat is ook wat er aan bod komt in de slaapcyclus, wanneer we van de buitenwereld ons afsluiten door de ogen dicht te doen, dan terechtkomen in de droomwereld, daar vandaan ons kunnen verdiepen in onze gevoelsbeleving, ook de vertering van onze gevoelens in de orgaanlagen, en daar vandaan kunnen uitkomen op de celbeleving helemaal binnenin. Dus in feite is dat ook die omkering waar we van de buitenwereld omgaan naar de binnenwereld. In de slaapcyclus zien we dat dan heel expliciet in de stappen van de hersengolfveranderingen, van de beta-hersengolven voor de omgevingbeleving, de alfa-hersengolven voor de droomtoestand. De Australiërs die zeggen heel duidelijk dat we in een droomwerkelijkheid leven. Op een dieper niveau, daar waar de genezers ook mee werken, zit je dan op de theta-hersengolven het vermogen om de grenzen bij te stellen, interne, externe relatie weer opnieuw af te stemmen. En op de basis zit je dan in de delta-hersengolven, die te maken hebben met leven en overleven. Vandaar ook dat de laffe shamanen kip slachten om als het ware mee te liften op de overlijdensgolven van de kip. Om bij dat diepere niveau van bewustzijn te komen, wat in feite laat zien dat ze als shamaan hun examen gefaald hebben en niet zelf de slaapcyclus volledig kunnen doorlopen en bewust van de buitenomgevingbeleving naar de lichaamsbeleving, naar de orgaanbeleving, naar de celbeleving kunnen gaan. We hebben daarmee dus te maken met dat vermogen van omkering van buiten naar binnen. In de astrologie wordt dat dan beschreven als de relatie tussen zomer en winter. En we zien dat in niet als slaapcyclus, maar als jaarcyclus of als dagcyclus. Die we ook in de organen zien als wat de Chinezen dan kennen als de orgaancyclus. En we hebben in de relatie tussen binnen en buiten een continue uitwisseling tussen binnen en buiten. En dat heeft dus te maken met die singulariteiten die ik al eerder heb beschreven van die cellen die zich omkeren. In die celdeling die daarin allemaal met elkaar verbonden zijn en allemaal samen het hele lichaam opbouwen met al zijn gelaagdheid, waardoor we in staat zijn om onszelf in de relatie met de omgeving bij te stellen, af te keren of juist daarop in te gaan, verzet of acceptatie. En dat is in feite ook wat het principe van liefde. Link, operate, validate, eliminate. Dat is L-O-V-E, love. Dus eerst maak een koppeling. Daarin ga je dan in die koppeling een nieuwe relatie aangaan. Kan je een nieuwe relatie aangaan. Op basis daarvan kan je dan een nieuwe afstemming bereiken. Daarna kan je dat weer loslaten. In het verhaal van hel spreekt dat dus ook heel direct mee. Hel is een paradox die gebaseerd is op die omkering. En in feite is dat ook een overlevingsmechanisme waarmee we ons kunnen afsluiten van onze omgeving. En als het ware overwinteren. Je ziet dat ook in de fight, flight, fear en faint reactie. De vecht, vlucht, vrees en verlammingsrespons. Dat is waar we die relatie met de omgeving in kunnen bijstellen. Vecht en vluchten, dat zijn de dierlijke respons van een verandering van de plaats in de omgeving. Vrees en verlamming, dat gaat over de interne verwerking van de problemen door dat te verteren of juist even op te slaan. Zoals we ook in de winter kunnen overwinteren en overleven door voedsel op te slaan, zeg de vetlaag in ons lichaam. We hebben dus te maken met een heel bazaal principe dat in ons lichaam op alle niveaus een rol speelt. Daar waar een konijntje kan gaan doodliggen op het moment dat de havik overvliegt, op die manier kunnen we ons in depressie ook afsluiten van onze omgevingsbeleving. Zeg dat is de winterniveau van het omgaan met problemen. Als je dan kijkt naar bijvoorbeeld vrees, dat is het kruidje roer me niet effect, waarbij je net als een hond die trilt na een schokervaring, in feite zit die hond weg te rennen zonder dat hij wegrent. Maar doordat zijn lichaam die trilling maakt, kan hij dus de hormonen die moet opsoeperen, zegt de adrenaline die moet omzetten in voor het lichaam weer bruikbare hormonen, dat gebeurt dan door het hollen. Dus een hond die in shock is, die gaat trilbeweging maken om op die manier die wegloopbeweging te kunnen doen. En het kruidje roermeniet zie je ook dat hij via die schokbeweging een interne aanpassing kan doen. Zoals bibberen bij kou, om op die manier de kou weer te kunnen omzetten in een verwarming van het lichaam. In ons lichaam zien we dus dat we het vermogen hebben om te overwinteren. We kunnen ons afsluiten van de omgeving. En in een schokervaring is dat ook exact wat we soms nodig hebben. Als je uit een boom gevallen bent en een bot gebroken hebt, dan moet je dus met helderheid van geest kunnen zorgen dat je op een of andere manier iets doet, zodat je een spalk om dat been heen kan binden, zodat je uit die situatie weg kan lopen en wat te eten kan vinden terwijl je bot weer geneest. Omgekeerd, op het moment dat een tijger je achterna zat en je in paniek bent, maar je hebt het kunnen overleven, dan kan je lichaam zorgen dat je weer ergens op een veilige plek kan komen, terwijl je geest nog in shock, als het ware even buiten de werkelijkheid kan zitten. En de meeste mensen die een schokervaring hebben, die krijgen dus dat er een ontkoppeling is tussen lichaam en geest. De auto die wordt als het ware uit de versnelling gehaald. Niet vooruit, niet achteruit, maar in de nulde versnelling. En vanuit die nulde versnelling kan je dan weer een nieuwe koers inzetten. Dus we hebben het vermogen om voor het overleven ons te kunnen ontkoppelen van lichaam en geest. De ziel die kan als het ware even los gaan staan. En dat is ook de basis van enerzijds ons kunnen afkeren van alles wat er is, maar anders ook om ons even los te kunnen koppelen van de omgeving waar we in zitten, om daardoor een nieuwe oplossing te kunnen vinden. Dat is overigens ook gebaseerd op het vermogen van dieren die van territorium kunnen veranderen. Een dier kan een slaapplek hebben, een jaagplek hebben, een uitrustplek hebben, een speelplek ook, en ook een plek om zich te ontlasten. En dat zijn vier verschillende gebieden waarin het beest in feite hetzelfde doet als wat een plant doet, in het geworteld zijn in aarde en water, en met de takken in licht en lucht, en daarmee ook zichzelf kan bemesten, door in de herfst de bladeren te laten vallen. En in de zomer door via de bladeren het licht op te vangen en dat door te geven naar de wortels toe, waar de microben zich ermee kunnen voeden. En de aarde kunnen omzetten tot de soep waar de planten van kunnen leven. En nog een stap verder terug in de evolutie, dan zie je dat die plant als zaad in feite de tegenhanger is van de microben die in de grond al die processen doet van integratie en differentiatie. Grenzen stellen, verstellen, herstellen en bijstellen. En daardoor dat scheppend vermogen al binnen in de aarde ontwikkeld. De plant die maakt dat meer expliciet in het kunnen omgaan van de grens tussen hemel en aarde. De dieren zijn in staat om van één territorium naar een ander te kunnen gaan. En de mensen zijn meer expliciet in de manier waarop ze voorstellingsvermogen en belevingsvermogen met elkaar kunnen combineren. We kunnen onze voorstelling maken van een situatie die er niet is. We kunnen iets herinneren wat er was. Ja. En dat als het ware in gedachten op de plaats zetten van dat wat er is. Maar daarmee kunnen we ook problemen creëren. We kunnen een projectie doen van iets wat niet past in de omgeving.
Nee, volgens mij een keertje.
Naar iets wat er wel op past.
Maar ik heb totaal geen interesse. Want ik lees
niet. We hebben dan een mogelijkheid om daarmee verder te kunnen bouwen. En in dat doorbouwen hebben we te maken met het vermogen dat we in feite tegen de werkelijkheid in kunnen gaan.
Nee, als ik onzin wil lezen, dan...
Ik hoor maar even wat anders van wat tussendoor. Dus waar we het nu over hebben is in feite dat we dus een verhaal tussendoor kunnen horen, wat over iets heel anders gaat. We kunnen dus een projectie doen van wat er in onze beleving zit. Maar die niet aansluit op de werkelijkheid. En daarmee creëren we problemen. Komt volgende keer aan bod in het verhaal van Vagevuur. En het verhaal van hel is dus dat we het probleem kunnen hebben dat we niet zien dat we vanuit een verkeerde herinnering een projectie doen op de omgeving waar we in leven. Maar dat is ook de basis van die vrije keuze. Virginia Shemp heeft een boek geschreven, Earth, the Only Planet of Choice. En daarin zegt ze ook dat aarde in feite een soort piratenstad is, een vrijhaven, waarin je als het ware tegen God en gebod kan ingaan. En je kunt de werkelijkheid ontkennen en daar iets anders voor in de plaats zetten. In feite is dat een soort oefenervaring, want door daar iets voor in de plaats te zetten, je kan alleen maar ontdekken hoe schepping werkt door er tegenin te gaan, maar dat schepping werkt en op de manier waarop schepping werkt, kan je alleen maar ervaren door te werken met die principes van schepping. In de oudheid is dat ook neergezet in dat verhaal van Lucifer, waarvan in feite gezegd wordt van ja, de schepping is mooi hier, maar ik zie dat het beter kan. En het antwoord van God daartegenin, van nou oké, dat is prima, maar doe het zelf en bouw het vanaf de grond af aan weer op. Dat is een verhaal vertaald naar het verhaal van de zondeval. In feite is het verhaal over het leren omgaan met schepper, met de schepping als schepper. Dat je het zelf kunt ervaren, zoals de oude teksten zeggen. De aarde is gebouwd zodat de goden zichzelf kunnen ontdekken. Puur praktisch gezien kan je dus zeggen, aarde is het paradijs. Maar mensen maken er een hel van wanneer ze dat scheppend vermogen miskennen. En specifiek wanneer ze de vrije keuze ontkennen. Nog even terugkomend op die relatie tussen God en duivel. In de basis zie je in de astrologie dat twee polen zijn van hetzelfde principe. God was dan Jupiter en de duivel of Lucifer was dan Saturnus. Het ene, het vermogen van accepteren of integreren. En het tegenhanger daarvan is het vermogen om te differentiëren, onderscheid te maken. Die twee gebruiken we allemaal samen. En dat zijn juist die twee kanten van die singulariteit. Dat punt wat zichzelf in zichzelf kan omkeren. Wat we dus heel expliciet beleven in de celdeling. Ik heb al eerder beschreven hoe we met die celdeling werken. En het is handig om dat nog even erbij te halen, om dat principe van hel beter te kunnen begrijpen. Hel is dus de afgesloten ruimte in ons hoofd, binnen onze schedel, waarin we los van de werkelijkheid onze voorstelling van de werkelijkheid kunnen maken, om de werkelijkheid zoals we die beleven te kunnen optimaliseren. En dat kunnen we natuurlijk alleen maar doen door te gebruik te maken van die principes van schepping zoals die in dit universum spelen. En je ziet dan hoe microben dat doen in de aarde, hoe planten dat doen door de aarde te overstijgen, hoe dieren dat doen door daarin van één territorium naar een andere te leren omgaan met de omgeving, en de mens dat doet door herinneringen en gedachten op de omgeving te projecteren en daardoor die omgeving vrij uitgebreid te kunnen veranderen. En daarmee heb je dus ook de keuze, maken we er als mens een hel van met een volledig vervuilde, vernietigde omgeving, of maken we er een paradijs van met een aarde die via permacultuur en andere kwaliteiten een ideale leefomgeving is geworden voor de mensheid en alle vormen van leven. Even terugkomen naar dat mechanisme waarmee we dat doen. We werken dan met een voorstellingsvermogen van hetzij paradijs, hetzij gebrek aan beeld daarvan. Dat beeld van, laten we even uitgaan van het beeld van paradijs, dat formuleren we dan in de pijnappelklier. In de hypofyse toetsen we dat in onze eigen ervaring van ons verleden in onze omgang met de omgeving. Op het dieper niveau van de orgaancyclus, wat de Grieken dan noemden als de goden van de Olympus, hebben te maken met het vermogen om onze interactie met onze omgeving bij te stellen, plus alle beleving die we daarvan hebben in ons DNA, dus ons hele vooroudergeheugen. Het DNA is wat dat betreft het voorouderaltaar, zoals sommige culturen dat ook hebben. En dan op het diepste niveau gaat het natuurlijk uiteindelijk om dat we dat via onze cellen, dus ons hele lichaam in de wereld uitdragen. Walk your talk. En vanuit die cellen hebben we natuurlijk ook het vermogen om telepathisch in contact te zijn met de hele mensheid en alle vormen van leven. Dus dat is in feite de manier om gedachten tot werkelijkheid om te bouwen. Zeg, het is het basismechanisme van de magie, een wens te verwerkelijken, via die koppeling van pijnappelklier naar hypofyse, naar orgaanziektes, naar de cellen toe. Op een wat dieper vlak hebben we daarmee dus te maken met het gegeven dat we in die pijnappelklier onze betrokkenheid bepalen, onze betrokkenheid kunnen veranderen. We kunnen los van de werkelijkheid daar een ander beeld voor in de plaats stellen, en dan op basis daarvan, in feite is dat weer die koppeling tussen voorbrein en achterbrein, of de oppervlakte van ons lichaam, de kern van ons lichaam. Daar binnen tussenin, in de pijnappelklier, bepalen we dan welke relatie willen we hebben. We hebben daar het vermogen om te kiezen. Die keuze leidt dan tot een besluit. Besluit leidt dan tot een overtuiging. De manier waarop in onze gedachtenwereld, in onze mind, we dat als het ware al gaan doen. En dat leidt dan vanuit het actief gebruik van ons lichaam tot de opbouw van reflexen. Dus we hebben heel stelselmatig de activering van dat wat we in feite in onze sprookjes voor het slapen gaan al gehoord hebben. De koning, de raadgevers, de hofhouding en de bevolking zijn in feite die stappen van als eerste de keuze, tweede besluit, als derde de overtuiging, als vierde de reflexmatige beleving daarvan.
Kijk nou.
En een hele bedoeling van beleving is juist dat er op die manier een ontwikkeling geleerd kan worden die we, als het goed is, volgen in de ontwikkeling van baby naar kind, naar puber, naar volwassenen. En eerder heb ik al gezegd dat dat te maken heeft met wat we dan kunnen noemen het groeien vanuit hel, van ons eigen beperkte wereld, naar vagevuur, de kinderwereld, van met vallen en opstaan leren lopen, naar de puberteit, grenzen leren kennen en herkennen en erkennen, en dan als volwassenen in die wereld van schepper met verantwoordelijk kunnen omgaan met de omgeving. Dus in feite zijn dat de stappen van hel naar vagevuur, naar hemel, naar paradijs. Teruggaan naar het beeld van hel, dus dat is in feite de basis waaruit we leren omgaan met schepper en de schepping. En dat is wat we op het moment rondom ook kunnen zien. En we zien dat mensen nu in een situatie leven waarin ze hun eigen bewuste beleving van vrije keuze voor zichzelf en samen niet goed in beeld hebben. En vandaar ook dat ik dit verhaal ben gaan formuleren. Want we leven in een omgeving waar in feite iedereen in de gevangenis leeft. Bankgeld is waar mensen nu in geloven. Kerkgeloof is waar mensen nu aan geloven. Landswetten is waar mensen in feite hun eigen wil kwijtraken. En schoolonderwijs is waar in feite mensen hun eigen bewustzijn kwijtraken. Er is als het ware een heel gerichte, en laat ik het even noemen, kwaadaardige mogelijkheid voor misbruik van het afpakken van vrije keuze. En zometeen, de rest van het verhaal gaat dan over om de tegenhanger daarvan. Vanuit de historie kan je dan zien dat geld is ontstaan door het afpakken van vrije toegang tot de aarde. Dat kon je de mensen dus natuurlijk alleen maar aanpraten door ze daar een verkeerd beeld van te geven. Dat de aarde in feite niet van hen was, maar van een geabstraheerde keizer die dan God genoemd werd. Op basis daarvan werd dan gezegd dat die keizer je wil bepaalde in plaats van een ander, dat je feitelijk slavernij leefde. En, om dat te kunnen volhouden, moest er natuurlijk een sprookje worden verteld via de media en via schoolonderwijs van de werkelijkheid die er niet is. Zeg een leugen. Er zitten wat andere bedoelingen achter, er zitten wat gedachten achter dat mensen proberen om voor de mensheid ideeën helder te krijgen. Dus er zit ook een poging om de mensen als mensheid tot bewustzijn te helpen. Maar doordat het gebruik maakt van het ontkennen van vrije keuze, brengt dat mensen in feite in een hel. Je ziet dat die hel nu gebouwd is door het gebruik van geld. En geld is in feite een bijgeloof dat alleen maar betekenis of waarde krijgt doordat het is verplicht door belasting en dat het de overtuiging daarvan wordt aangepraat in schoolonderwijs, staatsonderwijs. Maar je ziet dat als geheel daarmee mensen dus niet hebben geleerd om hun eigen vermogen aan te spreken en aan te zetten. En in feite zijn mensen daardoor begrensd geworden en verengd geraakt. En dat zie je ook in de manier waarop de cultuurontwikkeling als het ware in de puberteit is blijven steken. En dat zie je op de televisie met die hele focusering op seks en geweld. En als je dan kijkt wat daarachter staat, dat geloof in geld of dat bijgeloof in geld, dat zie je dus ook in het feit dat geld is gewoon een symbool op papier. Maar je hebt daar ook mee te maken wat bijvoorbeeld in de schrift of de heilige boeken of dat soort dingen wordt neergelegd. Dat er als het ware een beschrijving van de werkelijkheid zou zijn die de werkelijkheid kan vervangen. Alsof de landkaart het land kan vervangen. Daarmee spant de aanpak van geloof in de schrift het paard achter de wagen. Want uiteindelijk zie je natuurlijk dat elk boek is geschreven door mensen, dus een formulering is van bewustzijn, maar waar het om gaat is niet de beschrijving van bewustzijn, maar de beleving daarvan. En wat dat betreft is er ook een heel aardige zinsnede in het Urantia boek, die zegt, word geen dienaar van je dienaren. Wat een metafoor is voor de zinsnede van laat je reflexen niet je leven bepalen. Reflexen zijn gebaseerd op het herhalen van een actie die je ooit gedaan hebt. Elke actie die je doet, elk besluit dat je neemt, wordt opgeslagen naast de pijnappelklier in je geheugensysteem, in je hele lichaam. Vanaf dat moment dat je een besluit genomen hebt, is dat dus weer oproepbaar vanuit je geheugen. En als je leeft vanuit wat er in je geheugen staat, dan leef je dus op basis van de overtuiging. En als je leeft op basis van wat je ooit gedaan hebt, dan leef je op basis van je reflexen. Maar je overtuiging en reflexen die zijn dus losgekoppeld van je vrije keuze, want die gebeuren reflexmatig, automatisch, vanuit je geheugen. En dat is dus waar het Urantia boek van zegt van hey, pas op, laat je verleden niet je toekomst bepalen. En daarin zie je dan ook dat mensen die dat wel doen, die maken gebruik van een overtuigende reflexen die in feite buiten de tijd staan, want ze staan in het geheugen. En dat is dus ook waar je kan zien dat die leven vanuit een diepvries, vanuit de hel, vanuit dat wat al besloten was, dat wat op slot staat. En daar zie je dus een hele directe koppeling tussen dat gesloten systeem en dat wat mensen besloten hebben voor zich. En dat hel dus in feite dat archiefsysteem is. Paradoxaal is hel dus niet een hete omgeving, maar juist een koude omgeving. Ja, het beweegt niet, dat staat buiten de tijd, dat is ingevroren, dat verandert niet. En de klassieke wetenschap die is daar ook op gebaseerd. Die gaat dus uit van voorspelbaarheid en herhaalbaarheid, in feite een hel. En dan zie je dus ook dat het DNA en reflexen en overtuigingen, dat zijn instrumenten om terug te kunnen vallen op dat wat we al gedaan hebben voor een overlevingssituatie. Als we als het ware even zijn losgekoppeld van onze omgevingbeleving, dan kunnen we reflexmatig, automatisch toch doorgaan. Het lichaam kan toch doorgaan. En via reflexen en overtuigingen zorgen dat we weer op een veilige plek komen. Maar bij een aantal mensen is het dus dat wat voor overleven bedoeld was, levensbepalend geworden. Die leven vanuit reflexen, vinden dat anderen vanuit een tekst in een boek moeten leven, zetten het verleden in plaats van de toekomst. En op die manier leven er dus een hele hoop mensen in een, zeg een permanente traumazone. Die overlevingszone of die schokzone, die shockervaring, die ontkoppeling om te kunnen overleven. Laat ik even noemen een intensive care unit in een ziekenhuis. En er zijn een hele hoop mensen die daar als het ware in zijn gaan wonen. Die als het ware het gipsen been zijn gaan gebruiken in plaats van hun been. En daarmee het vermogen van hun botten ook verliezen. Op het moment dat je een gipsen been gebruikt, dan ontkalkt je bot. Op het moment dat je denkt dat een boek je leven kan bepalen, dan verstop je je scheppend denkvermogen, je eigen betrokkenheid, je eigen verantwoordelijkheid. En op die manier is te zien dat een hele hoop mensen die leven als het ware gekortwiekt in hun bestaan, doordat hun vrije keuze systematisch ontkend wordt. Via schoolsystemen, via wetsystemen, via geloofssystemen, via bankgeldsystemen. Maar het gevolg is dat daardoor de ziel, de kern, de spil van vrije keuze en beleving van je eigen leven, niet wordt ontwikkeld. Normaliter ontwikkelt de ziel zich, net als wij dat doen in ons lichaam, door het leren van fouten, door vallen en daarna weer opstaan. En je ziet dat in veel families, de ouders dat in feite beperken. In maffia-families, politieke systemen, bankgeldsystemen wordt dat heel stelselmatig gedaan. Daarin wordt de vrije keuze van mensen als het ware ontnomen. In bankgeld zie je dat mensen als het ware iets niet kunnen doen als ze daar geen geld voor hebben. En de bankier besluit dan of hij er wel of geen geld voor krijgt. En daarmee heb je dus te maken met het feit dat een ander voor jou zou bepalen wat je wel of niet kan beleven, maar je daarmee als het ware je vrije keuze afschapt, maar ook je vermogen om te leren gaan met schepping en het beleven van je kwaliteit als schepper in schepping ontroven. En je ziet dat dan ook naar voren komt in een familiehistorie waarbij het familiehoofd als het ware de kinderen niet volwassen laat worden. Of een dorpsoudste die als het ware niet meer luistert naar wat de rest van de dorpsgenoten vertellen hebben. Of een landsleider die meent dat hij de wetten bepaalt en alleen hij de wetten ondertekent. Of een keizer die, zoals er in Egypte gebeurde, die deed alsof hij een god was. Dus die stelde zichzelf buiten de werkelijkheid en maakte zichzelf daarmee schijnbaar onaantastbaar. Dat zijn fopspelletjes waarmee mensen doen alsof ze boven de ander staan, maar in feite daarmee ook hun eigen scheppend vermogen blokkeren. Want in feite gaat het er in ons leven nog steeds om dat we als individu in relatie leren leven in groepen en daarmee leren zien hoe we samen de mensheid vormen. Hoe we daarmee ook leren om bewust om te gaan met onze onderbewuste processen, zodat we daarmee onze onbewuste basis kunnen begeleiden, zodat we daarmee ook letterlijk onze buitenbewuste beleving kunnen activeren. En er is een heel aardige manier waarop je dat kunt ervaren in de oefening van ademhaling. Je kan bewust je ademhaling verleggen, waardoor je onderbewuste hartslag mee verlegd kan worden. Waardoor je onbewuste darmdoorbloeding verlegd kan worden, waarmee je normaliter buitenbewuste zelfvoeding bijgesteld kan worden. Dus daarmee hebben we ook te maken met de manier waarop we omgaan met vrije keuze. En in relatie met respect moeten werken, in groepen met responsibility moeten werken en als mensheid met reliability moeten werken. En dat zijn dus die fasen van ontwikkeling van vermogen van vrije keuze van kind, van baby naar kind, naar puber naar volwassen. Op een moment is dat nog niet ontwikkeld. We zijn als mensheid nog steeds in ontwikkeling. En de vraag is, zitten we nog in een embryonale fase? De ongevormde relatie tussen mensen, de onbewustheid van het zijn van mensheid als mens. Of hebben we te maken met de puberale fase, waar grenzen nog steeds niet worden erkend en niet worden gerespecteerd en daardoor een conflictperiode wordt beleefd. In mijn visie zijn ze allebei goed voorstelbaar, maar wat we in ieder geval beleven is dat we nu in een onaffe fase van ontwikkeling zijn, waarin geld als het ware een gevangenis is. Geld is gebaseerd op het feit dat mensen in gevangenschap leven, niet vrije toegang hebben tot de aarde. Alleen maar binnen zo'n geldsysteem kan je gebruik maken van een hiërarchie, dat de een aan de ander vertelt wat hij moet doen, en dat is een vorm van slavernij. Landwetten, die mensen zouden voorschrijven wat ze moeten doen, wat ze niet mogen doen, is daar een vorm van, is in feite onrecht. Ook al is het goed bedoeld, er zitten daar fundamentele dingen in die niet kloppen, die nog rechtgezet moeten worden. En de basis is natuurlijk dat geloof in de meeste gevallen een bijgeloof is. Er is iemand die zegt wat mensen zouden moeten denken of geloven. En die doen dan alsof God vertelt dat dat zo is. En daarmee ontkennen ze dat iedereen zelf die goddelijke vermogens heeft en in feite hier leert ontwikkelen. Heel pragmatisch is hel daarmee dus gewoon de ontkenning van vrije keuze. Maar hel is paradoxaal ook de basis van vrije keuze. Het feit dat we ieder voor onszelf leren omgaan als schepper in de schepping. En dan gaat het erom om dat te leren gebruiken. Dat we dus leren om onze eigen unieke zijn in verband te brengen met die samenhang van het hele universum. En dat is die slaapcyclus omgekeerd als de ontwaakcyclus. In de slaapcyclus is het dat we ons kunnen afkeren van de buitenwereld, ogen dicht doen naar de lichaamsbeleving, ons verdiepen daarin naar de orgaanbeleving en uiteindelijk uitkomen van de celbeleving. Maar in het wakker worden van bewustzijn gaat het dus om in je eigen hel te duiken. Wat ook bedoeld wordt met het woord jihad, dat je eigen problemen oplost in je. En Dante beschreef dat in het verhaal van Inferno. Door in je hel te duiken kan je zien dat je reflexen het gevolg zijn van overtuigingen die je had op basis van besluiten die je nam, op basis van een keuze die je ook anders kan nemen. Daarmee kan je dus ook weer bewustzijn brengen in zo'n overlevingssituatie en kan je dat oude overlevingstrauma oplossen. In de praktijk houdt het dus in dat je van je reflexen teruggaat naar je overtuiging, teruggaat naar het besluit, teruggaat naar de vrije keuze. Maar ook dat je daarmee leert om je oude traumatische gedachten te verteren. En de tegenhanger daarvan, dat je gedachten niet uit voordat je ze intern geïntegreerd hebt. Dat je je hele verteringscyclus hebt doorlopen naar je geheugen toe, naar je DNA, je vooroudergeheugen toe. En naar je cellen, het collectieve bewustzijnsgeheugen toe. Daarmee krijg je dus dat die koppeling weer ontstaat van ideeën naar wat je in je lichaam weet, naar wat je vanuit je voorouder overleving weet, naar dat wat we als mensheid samen allemaal weten. En daarmee krijg je dus ook dat je intern je verbondenheid herstelt met jezelf, met je voorouders en met de mensheid als telepathisch collectieve gedeelde bewustzijn. En daarmee komen we dan uit op een bewustzijn dat de muren van hel in feite de poorten van paradijs zijn. Als je die oude trauma's oplost, dan word je niet meer door je reflexen bepaald, maar word je weer vrij om je vrije keuze te gebruiken. Elke steen dus aanstoot, wordt daarmee als het ware je deurklink om oude besluiten te ontnemen van jezelf. Dat is waar dat verhaal van jihad over gaat. En het omdraaien van die knop van de deur van hel, de deur naar paradijs, ligt er dus in om niet in de buitenwereld wat te veranderen, maar om je eigen mening te veranderen. En daar gebruik je dus dat principe van celdeling weer. En daarmee krijg je dus ook de omkering dat je ziet dat de buitenwereld in feite niet bestaat, behalve als een voorstellingsbeeld dat we daarvan maken in onze gedachtenwereld. Daarmee heb je dus heel direct te maken met het zoals de oude culturen zeiden, de aarde is geschapen, opdat de goden zichzelf kunnen leren beleven. Het is een virtueel videogame voor het leren van bewustwording, waarin we individueel leren om te leven als schepper in de schepping, door het leren van fouten. Maar daarmee hebben we dus ook te maken dat we dat niet alleen zelf doen, maar ook leren dat we dat samen zijn. Dat elke mensencel is in het lichaam van de mensheid. En dat we daarmee ook onze oude problemen moeten oplossen. En dus onze oude keuze moeten kunnen ontkennen. En dat is dat principe van hel in actie. En daardoor kan je dus ook zien dat we kunnen onszelf afkeren van het universum, maar daardoor ook zien wat er in feite speelt in het universum. Dus zoals sommige mensen zeggen van je moet eerst iets kwijt zijn om te zien wat het betekent. Dat is dus wat we in feite in onze beleving elke stap doen. En dat is waar het volgende verhaal dan ook over gaat. Dat we kunnen leren van onze fouten. In de hel sta je als het ware met beide benen aan de grond en kom je geen stap vooruit. Je zit in isolement. En in het vage vuur leren we dan een stap te zetten. In hemel leren we dan het volgende been bij te trekken en in paradijs leren we gerichte wandelingen aan te zetten. Het volgende keer gaat het dan over vage vuur als de mestvaalt van onverteerde ervaringen. En dan komen we ook met de wet van de tuinman in contact. Hij zegt wel, als je een if you have a pile of shit, piss on it, then the shit will compost, the undigested seeds will grow and you can eat their fruit. Dat is het principe van composteren. En daarmee kunnen we ook de mestvaal van vervuilde planeet om ons heen oplossen. Want in feite is die alleen maar een echo, een spiegeling van onze onverteerde interne ervaringen. In ons eigen zijn, in ons samen zijn als mensheid. We hebben dan een paar problemen op te lossen. En dat is in het vage vuurverhaal dan ook belangrijk. We moeten zien dat geld, patrisme, hiërarchie en hel in feite één systeem is van ontkenning van vrije keuze. Daar zijn oude beschrijvingen van, zoals het Gouden Kalf, Faustus, Lucifer en het principe van de leugen. Het ontkennen van wat er is. En daarmee kom je dus uit dat we moeten leren inzien dat leugen en nieuw inzicht heel verschillende dingen zijn. Leugen staan los van de werkelijkheid en een visioen, een visie kan leiden tot een nieuwe werkelijkheid. Een leugen isoleert van wat er kan zijn en een visioen opent een weg naar wat er kan zijn. Dat is het verschil tussen die muren van de hel en de deuren van paradijs. Dus hel is opgebouwd door de leugens, een systematische ontkenning. En dat houdt ons ook in de zelfontkenning, de ontkenning van eigen goddelijkheid en eigen verbondenheid met het universum. Maar het is ook de ontkenning van anderen. En ons delen van vrije keuze als mens in de mensheid. En waar het dus ook over gaat, is dat we die omkering moeten bewust beleven. En die omkering zien we in feite ook met het overlijden. In overlijden ervaren we zo'n omkering. En op een andere manier kan je zien of zeggen dat dat te maken heeft met de geboorte van de ziel. Of als dat misgaat, de abortus van de ziel. Maar in ons leven hebben we te maken met ons leren beleven van de schepping als schepper. En in feite daarmee ook het opbouwen van onze eigen ziel. Aan leven is daarmee ook een les in het leren omgaan met verantwoordelijkheid. Het leren beleven van vrije keuze. Waarin de aarde als het ware onze baarmoeder is en ons lichaam de placenta. En in het leren beleven van vrije keuze leren we dat dus ook door het uiten van onze wil. En daar zit dus een principe in wat we kennen als je wil is wet. Maar dat werkt natuurlijk alleen maar als we daarin wilsovereenstemming met elkaar kunnen krijgen. En als we dat doen in samenspel met die kosmische wetten. De ontwikkeling in de kosmos die er al is. En dat is waar het project Paradijs ook voor bedoeld is, om dat te kunnen beoefenen. En dan ter afsluiting, ter concludering met deze beschouwing over hel. In feite is dat ons platform van vrije keuze waarin we onze vrije keuze kunnen beoefenen. En het paradijs zoals we ons kunnen voorstellen, kunnen beleven. Maar die vrije keuze is dus ook de basis dat we zelf het vermogen hebben ons paradijs te bouwen, maar ook onze eigen hel te kunnen bouwen. Want je kan pas echt de vrije keuze hebben als je daar tegenin kan gaan. Ja, dan pas weet je dat je echt vrije keuze hebt. En op basis van die vrije keuze bepaal je dan, kiezen, bouw je paradijs of bouw je een hel. Bepaal jij je leven of doen anderen dat voor je? Bepaal jij je vrije keuze of doen je reflexen dat voor je? Kies jij ervoor om te kiezen of doe je dat niet? Ter afsluiting wil ik dan even een citaat aanhalen van Roberto Renou, die me op een gegeven moment verraste met zijn uitspraak in het Frans van Il faut forcer la choix. En hij zei van als je denkt dat je geen keuze hebt, dan moet je een keuze forceren. En de tegenhanger daarvan is, als je denkt dat je geen keuze hebt, als je denkt dat je in hel zit, besef dan dat dat een keuze was, maar dat je een nieuwe keuze kan maken. En dat is waar het verhaal van volgende keer over gaat. Het leren opstaan na het vallen, om daarna weer te leren lopen en daardoor weer een gerichte wandeling te kunnen inzetten. Maar dit is dan de afronding van dit verhaal over vrije keuze. Door de ontkenning van vrije keuze in wat we dan beleven als hel.